Het eiergerecht dat Maria del Pilar na iedere aan haar lichaam voltrokken exercitie voor de generalissimo moest klaarmaken, zomaar à la generaal noemen, was natuurlijk ongepast, vooral in het bijzijn van Julietta, die erg gehecht was aan haar papa, rond wie zich een mythe begon te vormen. Ik benijd ze zo, buitenechtelijke kinderen die een koning of een kardinaal als vader kunnen hebben, terwijl de via de burgerlijke stand verwekten altijd aan hun Meijer of Schulze geketend blijven. En hoe moeten wij, burgerlijke borelingen van de angst, niet tot aan de vorming van onze droomwereld toe de mythe overeind houden die ons bevrijdt uit de ineenstortende samenleving? Pilar was een goede moeder. Dat kan ik haar op een briefje geven. Ze was zo goed dat ze haar kind niet de laarzen poetsende bediende als vader meegaf op haar levensweg, maar de generaal zelf. Julietta kende hem alleen van een foto uit een geïllustreerd weekblad, waar de bevelhebber van de landmacht in vol ornaat naast zijn wapenbroeder te water prijkte. Een admiraal, Miranda, meen ik, was zijn naam, die als een Capuaanse pasja met paardenstaart en degen de zeestrijdkrachten van de hele wereld leek uit te dagen. Volgens de legende heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de uitbreiding van de havenfortificaties van Minorca. Te zijner ere wilde men het eiland zelfs de geografische rang van vasteland verlenen. Ik riep Zwingli op zekere dag ter verantwoording, daar het mij, en ik kan zelf erg cynisch zijn, toch af en toe te bont werd als het gesprek op het militaire familielid kwam. Ik had per slot van rekening ook met Julietta te doen. Ze was op een leeftijd dat je je nog schaamt dat je een onecht kind bent, maar, mon cher Vigolais, redeneerde de toegevoegde vader, ze komt nu zelf op de leeftijd dat ze die naar haar verwekker vernoemde omelet zal moeten bakken. En dan moet ze dat wachtwoord maar in haar oren knopen. Niettemin had ik bewerkstelligd dat de beminde zich beheerste. De scènes bleven achterwege. Bovendien slaagde ik er nog in het aanzien van Julietta's vader met een pennenstreek als het ware te rehabiliteren binnen de familiekring. Ik bevorderde het portret tot de rang van decoratie en het werd door alle bewoners erkend als object van profane devotie. Het kostte me een paar pesetas, waar, destijds tenminste, geen ophef van hoefde te worden gemaakt. Het meisje was gelukkig en lange tijd niet van mijn hals weg te slaan. Toen was ze weer helemaal het kind dat een vader nodig heeft, tegen wie het op kan zien, zelfs al is hij een sufferd. Ik had de generaal uitgeknipt uit het tijdschrift en door een fotograaf laten vergroten. Daarna werd hij ingekleurd en ingelijst. Het voorbeeld gaf ik Julietta later terug en het belandde in een kartonnen doos waar het vergeelde tussen de andere onbenulligheden die meisjes bewaren als ze merken dat ze het paradijs kwijtraken. Op de verjaardag van de dochter, die, dat wist ik van haar moeder, samenviel met die van de generaal, werd het portret onthuld. Om de plechtigheid een feestelijk karakter te geven, had ik een paar kaarsen aangestoken in het kamertje van de verstoten dochter, en in het flauwe licht leek de krijgshaftig ontaarde vader met harde trekken neer te zien op het bed van zijn kind, op de strategische plek van zijn buitenechtelijke plan de campagne. Het geheel begon een beetje te lijken op een begrafenisplechtigheid, vooral omdat er ook werd gehuild. Julietta huilde van blijdschap over de schitterende bevordering van haar papa. Pilar huilde om redenen die we hier maar beter niet kunnen uitzoeken. Beatrice en Zwingli gedroegen zich als protestanten die een katholieke mis bijwonen, correct, maar zonder deel te nemen aan het ritueel. En ikzelf? Ook mijn ogen bleven droog, maar ik voelde hoe mijn borst zwol en opeens voelde ik de aandrang een kleine toespraak te houden, wat ik sinds de ontspoorde tafelspeech tijdens het zilveren huwelijksfeest van mijn ouders niet meer had aangedurfd. Hier mocht ik het, zonder dat mijn allerbeste bedoelingen verkeerd zouden worden begrepen, zoals destijds toen ik als ontluikend mens op mijn faustische trektocht door de geesteswereld van het avondland juist was aanbeland bij de morfologische noodlotsleer van Spengler. Al hier, in het kamertje van de kleine teef, werd ik begrepen, ook al verviel ik in gestamel, omdat mijn piepjonge Spaans niet tegen die taak was opgewassen. Zwingli hielp een handje. Dit was overigens de eerste keer in mijn leven dat ik een militaire campagne bijwoonde. De eenvoudige plechtigheid eindigde opgewekt en werd zelfs geknald. Vanaf die dag werd de maagdelijke kemenade enkel nog de kamer van de generaal genoemd. Daarmee was het eiergerecht naamloos geworden, maar het verdween geenszins van de ontbijttafel van onze gastheren. Pilar had temperament in haar lichaam, ze leek onverzadigbaar. Soms werd het bij het tweetal weer nacht, vlak nadat de hanen hadden gekraaid, zodat tegen zessen de pan voor de tweede keer op het gloeiende houtskool moest worden gezet. Hoe vaak heb ik de eieren niet zelf in de pan geslagen en er al roerend samen met de worstjes een tortilla van gemaakt. Hay que ser hombre. Je moet je mannetje staan, lichtte Zwingli die tussendoormaaltijden toe, die net als in een hotel op ieder moment van de dag of de nacht konden en moesten worden opgedist. Want dat had ik ook al ontdekt. Zwingli moest in het geweer komen telkens wanneer de snol stijfkramp kreeg. Dan was er geen ontsnappen, tussenuit knijpen of deserteren. Er werd hooguit een wapenstilstand gesloten, waarna de afmattende positieoorlog werd voortgezet. Ik, Violijs, ook zwak van vlees, had tientallen van zulke generaalskoeken kunnen eten, en ik zou een heldendood zijn gestorven in niemands land, naamloos, zonder in memoriam en zonder postume bevordering tot korporaal.